Hallo, hallo, welkom bij weer een nieuwe podcast, nummertje 15. En ook nummer 15 is een interviewpodcast gedaan in de weken, de afgelopen 4 weken van reflectie die ik voor mezelf had ingebouwd om te ontdekken wat wil ik nu ik een jaar moeder ben. Maud is inmiddels een jaar geworden. Nu ik een jaar moeder ben, het zo heb ervaren als werkende moeder, als werkende vrouw. Eigenlijk de carrière zoals ik die tot nu toe voor mezelf had vormgegeven. Hoe bevalt ik me nou eigenlijk het moederschap in combinatie met de carrière? En hoe wil ik het komende jaar anders gaan doen? En in die periode, zoals jullie weten, als je de vorige podcast hebt geluisterd, heb ik een aantal interviewaanvragen gekregen die echt naadloos bij dit onderwerp aansluiten. Dus dat was voor mij heel erg fijn en dat hield me heel erg bij mijn reflectiemoment. Zo ook deze podcast, die weer een hele andere wending heeft en een heel andere insteek heeft dan de vorige interviewpodcast of überhaupt de vorige podcast. Dit interview is met Margot, Margot die interviewt mij dus. Zij is van de podcast SOS PCOS en zij is diëtist en ze behandelt met name vrouwen met PCOS. Daar gaan we het eigenlijk heel weinig over hebben, maar waar we het echt over gaan hebben is social media en wetenschap, het delen van kennis via social media. Hoe vind je betrouwbare informatie? En natuurlijk gaan we het ook hebben over mijn werk in combinatie met het moederschap. Maar we maken het wat groter dan dat. Dus dit is een hele interessante podcast. Vind ik zelf ook. Vond hem zelf ook heel leuk om terug te luisteren. En ik laat jullie niet langer in spanning. Komt-ie!
Je bent vast ook wel eens verdwaald geraakt in de oceaan van PCOS-informatie op social media nadat je de diagnose hebt gekregen. Hoe kun jij nou de juiste informatie tot je krijgen? En welke rol ligt hier voor artsen, diëtisten en wetenschappers? Samen met Helene, spoedeisende eerste hulparts en de drijvende kracht achter Make Science Work, bespreken we innovatieve benaderingen van de zorg, de rol van social media hierin en hoe we met z'n allen kunnen streven naar de beste behandeling voor jou. Hi, leuk dat je luistert naar de SOS PCOS podcast. In deze podcast gaan we jou alles vertellen over de feiten en fabels op het gebied van PCOS, want dat zijn er nogal wat. Ik ben Margot de Roon en samen met Charlotte Adema, oprichter van het wetenschappelijke PCOS platform Lifestyle & Hormones. Wij helpen vrouwen hun levensstijl zo aan te passen, zodat ze minder last hebben van de PCOS-gerelateerde klachten. Wij zijn diëtist en gezondheidswetenschapper en gebruiken de wetenschap om de zin van onzin te onderscheiden als het gaat om PCOS, hormonen, lichaam en gezondheid. Wij zijn super blij dat je er bent en meer wilt leren over PCOS. Daar gaan we! Welkom Helene.
Ja, dankjewel. Super leuk om in jouw podcast te zijn. Jullie podcast, moet ik zeggen natuurlijk. Maar ik spreek alleen met jou.
Ja, super leuk. Hey, jij combineert het moederschap met je werk als spoedeisende eerste hulparts. En je bedrijf Make Science Work, waar je medische kennis begrijpelijk maakt voor iedereen. Via onder andere social media, maar waar je ook medici en paramedici helpt om zichzelf te ontwikkelen. Hoe ziet die combinatie er voor jou praktisch uit?
Ja, dat is momenteel inderdaad wat lastiger, juist omdat ik moeder ben geworden. Eerder had ik altijd nog wel eventjes tussendoor tijd. Ik heb mijn bedrijf eigenlijk en mijn Instagram-account en eigenlijk alles wat onder mijn bedrijf valt, heb ik altijd een beetje tussendoor gedaan. Gewoon soms letterlijk op de wc. Eerder ging ik ook wel met de trein naar het werk, dus dan had ik in de trein even tijd. En of 's avonds nog even, puur als ik dan geïnspireerd was, dan kon ik lekker bezig. En nu is dat toch wel echt anders, want ja, als ik geïnspireerd ben, dan heb ik niet altijd de tijd. Vooral niet als ik voor mijn dochter moet zorgen. En daarnaast heb ik inderdaad ook nog gewoon een baan. Dus dat is nu wel wat meer een uitdaging, maar het begint wel, ze is nu een jaar, het begint nu wel een beetje zijn weg te vinden. Maar ja, soms is het wel lastig. En dan vooral wanneer ik in die inspiratieflow zit en die niet kan pakken eigenlijk. Dat vind ik echt best wel frustrerend. Eigenlijk gewoon los van dat het natuurlijk fantastisch is dat ik een dochter heb en dat ik er heel blij mee ben. Maar het heeft wel zo zijn invloed op hoe je je tijd kunt pakken eigenlijk.
En dan heb ik gezien dat jij ook een beetje in het kader hiervan een experiment hebt gedaan.
Ja, dat zat zo. Ik mocht bij de bevalling van een van mijn beste vriendinnen zijn. Zij is alleenstaand moeder geworden. En dat was heel erg bijzonder überhaupt. En uiteindelijk heeft zij mij gevraagd om bij haar bevalling aanwezig te zijn. Dat is ook gebeurd. En rondom die periode moest ik dus zorgen dat ik eigenlijk gewoon vrij was. Want ja, met mijn dienst in het ziekenhuis, ik heb allemaal wisselende diensten als spoedeisende hulparts. ja, dan kan ik niet zomaar opeens eventjes weg als zo'n bevalling begint. Helemaal niet als ik dan net een nachtdienst heb of zo. Dan is er niet zomaar vervanging te vinden. Dus uiteindelijk heb ik met mijn collega's kunnen overleggen dat ik 4 weken vrij zou krijgen. En toen dacht ik, ja, dan ga ik nu ook echt met mezelf het experiment aan. Dan ga ik ook echt helemaal vrij zijn van het ziekenhuis. En dan ga ik eventjes alleen Helene de ondernemer zijn en Helene de moeder om te kijken wat dat me brengt. Juist omdat ik wel struggles ervaar in de combinatie van vooral mijn ziekenhuiswerk en het moederschap. Op zich, het ondernemerschap is nog niet eens zo lastig, want dat kun je gewoon zelf indelen. Dat kun je ook wel eens gewoon niet doen. Maar ja, het ziekenhuiswerk is daarin wat lastiger, helemaal omdat mijn partner ook in het ziekenhuis werkt en ook wisselende diensten heeft. Dus ik was even 4 weken alleen maar ondernemer en alleen maar moeder, wat genoeg is. Maar wat me ook echt heel veel heeft geleerd, heel veel inzicht heeft gegeven in vooral hoe het eigenlijk zo is dat ik het heel belangrijk vind om mijn dochter vaak genoeg zelf uit de crash te kunnen halen en zelf naar de crash te kunnen brengen. En momenteel is dat lastig vanwege al die wisselende diensten. Ja, moeten we ook best wel vaak terugvallen op oppassen. En dat vind ik ingewikkeld. Dus ik ben er eigenlijk achter dat ik niet zozeer meer thuis wil zijn met haar, maar dat de tijd die ik met haar ben, dat ik er dan ook echt ben. Dat ik ook echt present ben. En dat het ook die momentjes zijn dat ik haar naar de crash kan brengen of kan ophalen. En ja, ik merkte wel echt toen ik niet werkte in het ziekenhuis, maar ondernemer was, wat ik natuurlijk nog steeds ben, maar tijdens het experiment volledig, dat ik doordat ik mijn tijd beter zelf kan indelen, er ook echt meer kan zijn op de momenten dat ik dan met haar ben.
Is voor jou dan toch de ideale combinatie om dat allemaal te combineren? Of waar gaat jouw hart naar uit?
Ja, dat vind ik nog een beetje lastig. Ja, want ik hou heel erg veel van mijn baan. Ik vind het heel erg leuk om te doen. En ik ben nu ook vorig weekend weer aan het werk gegaan. En dan merk ik ook echt van hier hoor ik ook echt thuis. Het lastige is voor mij alleen de onregelmatigheid, waar ik daar vroeger nooit problemen mee had. Sterker nog, ik vond dat heerlijk. Is dat nu ingewikkeld, omdat dat heel veel stress geeft in het ophaalschema, in het oppasschema, in mijn leven eigenlijk gewoon. Dus daar moet ik wat op gaan verzinnen, denk ik. Om dat er toch een beetje uit te halen. En daarvoor moet ik en met mijn collega's in gesprek om te kijken wat er mogelijk is. En dat zal niet veel zijn, want het hoort natuurlijk gewoon bij de baan. En ik ga wat minder werken, heb ik besloten. Dat had ik ook nog niet gedaan. Ik had ook nooit gedacht dat ik dat zou gaan doen. Maar dat gaat toch gebeuren. Ik heb net gisteren het mailtje gestuurd. Minder werken in het ziekenhuis. Waarschijnlijk iets meer ondernemen. Omdat dat gewoon zoveel makkelijker is in mijn leven. Ja. Dus ik denk wel dat ik het blijf combineren, maar dat de verhouding anders gaat zijn.
En ook in je eigen bedrijf kun jij perfect jouw kennis en skills vanuit je arts en vanuit de wetenschappersrol inzetten. En dat doe je ook. Want jij bent Make Science Work, of correct me if I'm wrong, volgens mij bestaat jouw Instagram in ieder geval sinds 2018.
Ja, ja.
Is dat ook wanneer Make Science Work is ontstaan?
Jazeker, heb jij terug zitten scrollen?
Ik heb mijn research gedaan.
Wat goed. Ja, nee, klopt. 2018. Ja. En ik denk dat was iets van volgens mij november of zo. In ieder geval najaar. En een paar maanden later ben ik naar de KVK gegaan. Ja, dus toen werd het echt een onderneming.
Hoe ben je ooit begonnen op Instagram in 2018?
Ja, dat had als aanleiding dat ik met een vriendin ging koffie drinken. En zij had hoofdpijn, ik ook. We hadden allebei paracetamol ingenomen. En toen zagen we elkaar en mijn hoofdpijn was over en die van haar niet. En toen vroeg ik aan haar, hoeveel paracetamol heb je dan genomen? En toen bleek dat zij een dosering had genomen die helemaal niet paste bij haar lengte en gewicht. En ik heb dezelfde lichaamsbouw als zij. Had dat wel. Dus ik was van mijn hoofdpijn af en zij niet. En toen vond ik het heel vreemd dat zij niet wist wat de juiste dosering was voor haar lengte, gewicht, geslacht. Toen ging ik bij de rest van mijn vrienden rondvragen van, goh, weten jullie dat eigenlijk wel? Maar ongeveer de helft van mijn vrienden die wist dat niet. En toen dacht ik, wacht, hier is gewoon op dit kleine vlak al zoveel winst te behalen. Want het maakt voor mensen het verschil tussen hoofdpijn houden of niet. Toen ben ik dat wat meer gaan delen via Instagram. Zo nog steeds meer weetjes. Ik had ook echt formats in het begin. Ik had een Wist je dat woensdag en een Feitenfabel vrijdag. Elke woensdag, elke vrijdag was er dus iets van medische kennis in een post. In het begin was dat ook soms, sloeg ik een beetje door. Want dan ging ik helemaal moeilijke artikelen helemaal bespreken. En dat werd heel langdradig. En ja, er keken wel mensen door tot het eind, maar ook heel veel haakte af. Dus het werd steeds concreter, steeds kleiner, steeds pakkender en steeds beter uitgelegd eigenlijk. Ja, en zo is dat begonnen.
Nou ja, dat is precies een onderwerp waar ik vandaag bij stil wil staan. Social media. Want dat is tegenwoordig de plek waar mensen hun informatie lijken op te doen. En dat kan nogal verwarrend zijn, want het is zeker sinds 2018 enorm gegroeid. Heel veel vrouwen die bij ons aankloppen, die geven aan van, nou, ik zie eigenlijk door de bomen het bos niet meer, dankzij social media. Omdat de een zegt dat je wel iets moet doen, de ander zegt dat is juist niet handig om te doen. En ik denk dat wij daar dus als zorgverlener nog wel, nou, dat er best wel wat kansen liggen. En dan eigenlijk niet alleen zozeer alleen maar op Instagram of Facebook, maar überhaupt in de online wereld. En ik ben super blij dat ik met jou hierover in gesprek kan gaan, want jij combineert beide. En ik denk dat jij zeker sinds 2018 ook die groei hebt gezien in social media en waar mensen hun informatie vandaan halen en hoe wij daar als zorgverlener misschien meer voor kunnen betekenen. Dus laten we daarmee meteen beginnen met de rol van social media.
Ja, die is natuurlijk steeds groter geworden, wat jij ook al zegt. En toen ik in 2018 begon met mijn account als arts, toen was dat in Nederland helemaal nog niet zo. Toen waren, hè, nu zijn er allerlei afdelingen van ziekenhuizen die hebben een social media account. Eigenlijk een heleboel zorgverleners, wat ik natuurlijk toejuich, maar toen was dat helemaal niet zo. Dus toen was het ook heel nieuw toen ik daarmee begon. En misschien dat daarom ook wel zo snel zo is gegroeid, gewoon omdat het vrij uniek was op dat moment. Maar ja, nu zie je dat inderdaad steeds meer. En ik denk dat dat een hele goede zaak is. Wat ik
wel
ook merk, is dat
ontzettend veel berichten voorbij komen.
Zorgverleners
zeker als het gaat om
uit op social media vrij reactief zijn. Dan komt er bijvoorbeeld iets in het nieuws over dat een of andere influencer iets heeft gezegd over dat zonnebrand ook veroorzaakt, bijvoorbeeld. Vervolgens duikt iedereen daarop om dat te gaan weerleggen. Ik denk zelf dat het veel effectiever is om vanuit jezelf en vanuit je eigen expertise juist informatie te gaan geven. Los van het reactieve, want dan moet je eigenlijk continu dus valse beweringen gaan weerleggen. Ik denk dat dat ook moet gebeuren vanuit mensen met de expertise daarin. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we zelf gewoon dingen gaan uitleggen en zelf dingen laten zien. Eigenlijk wat jullie ook doen, ja.
Dat is ook veel leuker dan alleen maar de negatieve kanten en beweringen. Informatie en tips te kunnen geven.
Ja, exact.
Vind je dan ook dat zorgverleners zich misschien meer moeten gaan laten zien op social media?
Nee, eigenlijk niet. En waarom niet? Omdat het echt bij je moet passen. Want er gebeurt nogal wel wat als jij je kop over het maaiveld uitsteekt überhaupt. Maar ook als jij meer van jezelf gaat laten zien, als je meer van je expertise gaat laten zien, er komt best wel wat op je af. En dat is denk ik niet voor iedereen geschikt of prettig. Hè? Ik denk vooral dat als jij de behoefte hebt om je te uiten op social media, maak er dan gebruik van, want dan kun je echt van meerwaarde zijn voor een heleboel mensen. En ook op die manier eigenlijk een beetje gewoon sociale geneeskunde bedrijven. Je kunt veel meer mensen bereiken dan alleen jouw patiënten. Je kunt als het ware de wereld bereiken natuurlijk via social media of andere platforms. Maar als dat niet bij jou past, dan moet je het niet doen. Net zoals dat als je geen schrijver bent, moet je niet gaan schrijven. Als je niet graag op camera komt, moet je dat gewoon lekker niet gaan doen. Doe het vooral wat bij je past. En er zijn allerlei manieren om je steentje bij te dragen. Hoeft niet social media te zijn. Als je het leuk vindt, is dit wel het moment, denk ik.
En vanuit ziekenhuizen zie ik wel steeds meer accounts ontstaan. En zeker binnen vakgroepen. Dus er zijn op ons vlak al een aantal fertiliteitsafdelingen die een specifiek Instagram-kanaal hebben of een Facebook-kanaal. Ik denk dat dat wel een hele fijne ontwikkeling is.
Zeker, ja.
Is dat iets wat jij ook meer ziet gebeuren? Waar jij kansen ziet?
Ja, zeker. Nou, mijn eigen ziekenhuis waar ik werk, dat is het Medisch Centrum Leeuwarden, die was ook al vrij vroeg met social media accounts van afdelingen en van het ziekenhuis zelf. Het was wel grappig, toen ik in 2018 er zelf begon, heb ik dat dus ook gemeld aan mijn ziekenhuis, dat ik daarmee ging beginnen. Puur als een soort van heads-up, maar ik wilde natuurlijk eigenlijk ook gewoon graag een akkoord. Maar dat was best wel spannend, want wat zou ik dan gaan doen als zij niet akkoord zouden gaan? Zou ik het dan niet gaan doen? Terwijl ik had daar wel een hele idee over natuurlijk, over het waarom. Namelijk dat ik die medische kennis begrijpelijker naar buiten wilde brengen, beter beschikbaar wilde maken voor grotere groepen mensen, zodat ze zelf eigenlijk autonomer konden zijn in hun eigen gezondheid, zodat ze zelf zouden weten dat ze 2 paracetamol zouden moeten innemen, als dat past bij hun leeftijd, lengte, gewicht, et cetera. En ik vond dat best wel spannend, dus ik ging toen naar de communicatieafdeling en ze waren alleen maar super enthousiast. En dat had ik eigenlijk helemaal niet verwacht in die tijd. En daarna zag ik ook dat zij zelf daar heel erg ook mee begonnen, dus dat ze daar best wel een progressief persoon hadden zitten bij communicatie. En ja, nu zie je dat steeds meer en is het bijna, nou, het is niet de norm geworden, maar je ziet wel dat heel veel afdelingen een eigen account hebben. Ik denk dat dat iets goeds is, maar je weet ook, het is ook een stukje marketing en communicatie en daar is helemaal niks mis mee, maar dat is wel ook een drijfveer.
Ja, en persoonlijk zie ik nog wel heel veel verschil tussen accounts van ziekenhuizen en, nou ja, laten we het even de influencer accounts noemen. Influencer accounts zien er heel erg gelikt uit, gebruiken advertenties, zijn pakkend, herkenbaar, persoonlijk. Maar aan de andere kant is vaak niet wetenschappelijk onderbouwd en ook niet altijd de juiste informatie. Ten opzichte van meer wetenschappelijke accounts vanuit ziekenhuizen of vanuit artsen, waar het wat saaier is, ingewikkelder, minder persoonlijk, maar wel weer de correcte informatie. Dus ja, jij hebt daar een soort ultieme middenweg in gevonden, denk ik. Om dus de medische informatie meer begrijpelijk te maken. En er zijn er nog een aantal. Dat maakt het ook heel lastig om, denk ik, als ziekenhuis of als arts dus ook die doelgroep te bereiken die anders misschien voor influencers gaat, die misschien onjuiste informatie vertellen.
Je bedoelt dat het saai is, dat het moeilijker maakt om mensen te bereiken.
Ik denk het, ja. Het is saaier, minder pakkend, ja.
Ja, absoluut. Ja, want we hebben natuurlijk gewoon een aandachtspanne die niet zo heel groot is als het om social media gaat. We scrollen heel makkelijk door filmpjes en dat wordt steeds makkelijker natuurlijk. Dat verandert ook steeds, het gaat steeds sneller. En ja, dus het moet wel ergens een hoek hebben. Het moet ergens triggerend zijn. Het moet ergens spannend of pakkend zijn. Ja, of een bepaalde lading hebben. En dat maakt het leuk om naar te kijken. En daarmee neem je de informatie ook misschien wel makkelijker op. Dus er zijn zeker heel veel aspecten waar je rekening mee zou moeten houden als je, of zou mogen houden als je informatie wilt gaan delen via social media of eigenlijk allerlei media. Dat je echt moet gaan kijken naar het type content wat past bij het medium wat je gebruikt.
Ja, en dat je dus ergens een balans vindt om wel accuraat en wetenschappelijke informatie te vertellen, maar op zo'n manier dat het ook zorgt dat mensen engaged zijn en denken, yes, hier wil ik naar kijken. In plaats van dat ze denken, oh nee, dit snap ik niet, dit is te ingewikkeld, dit is te saai. En dan misschien naar accounts gaan die wel heel pakkend zijn, er wheels gebruiken en fancy filmpjes, maar daar misschien niet altijd de juiste informatie vertellen. Dat maakt het denk ik ook voor heel veel vrouwen met bijvoorbeeld PCOS lastig om nou te bedenken, oké, waar ga ik mijn informatie vandaan halen? Hoe kan ik nou de juiste informatie filteren? En wanneer weet ik nou wat iemand zegt juist is of niet juist? Hoe zou jij iemand daarover adviseren?
Ja, dat is natuurlijk onwijs lastig, want er is heel veel onjuiste informatie is verpakt als informatie die kloppend is en soms ook deels kloppend is. Hè? Dus dan wordt er iets gezegd wat daadwerkelijk zo is, maar dan wordt er een conclusie aangehangen die dan weer niet klopt. En dat is super ingewikkeld. En ik denk dat je vooral heel erg moet kijken, wat is de achtergrond van degene die dit zegt? Heeft hij daadwerkelijk expertise of is het een ervaringsdeskundige bijvoorbeeld? Of is het iemand die überhaupt geen ervaring hiermee heeft en iets zegt omdat hij iets promoot? Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke, van maakt iemand ergens reclame voor of niet? En ja, wie is die persoon en is die persoon te vertrouwen in zijn of haar expertise? En ook dat is soms wat lastig natuurlijk. Want ja, het is heel lastig als je een influencer ziet en die zie je elke dag op je telefoon binnenkomen. Dan is het bijna alsof je die persoon bent gaan kennen en dan ga je diegene ook vertrouwen in de dingen die hij of zij zegt. En dan mag je denk ik wel bij jezelf afvragen van heeft diegene ook daadwerkelijk de expertise hierover? Ik heb bijvoorbeeld nooit een blog geschreven zelf over PCOS. Want dat is echt niet mijn expertise. Ik ben spoedeisend een hulparts. En ik denk dat je daarin ook echt ja, je grenzen moet kennen. Ook ik als spoedeisend een hulparts. En nou ja, dat soort zaken. Hè. Endometriose heb ik ook nog nooit zelf iets over geschreven. Maar er is wel een gynaecoloog die iets schrijft voor mijn platform. Zij is gastblogger. En zo probeer ik toch wel die informatie te delen, maar dan via andere experts.
Ja, ik denk dat het ook een hele belangrijke is dat we als zorgverlener bij onze lees blijven. Maar daarin wel naar anderen kunnen verwijzen, zodat iemand daar geholpen bij is. Dat is soms wat we ook nog wel eens terug horen van een patiënt die bij ons komt. Van, nou, ik heb van een andere coach gehoord dat ik moet stoppen met hormonale anticonceptie. Terwijl dat is het gebied van een arts, dat is medicatie. Daar mag je als coach zonder titel als arts eigenlijk helemaal niks over adviseren of zeggen. Maar die grenzen lijken een beetje te vervagen.
Ja, en dat is denk ik ook helemaal niet met kwade intenties dan van zo'n coach. Hè? Die coach die wil ook het beste met diegene voor, maar die kent dan zijn of haar limitaties daarin niet. En dat is denk ik heel lastig. Op een gegeven moment heb je best wel wat kennis vergaard. En dan heb je het idee op een gegeven moment dat je zoveel weet dat je bepaalde dingen ook daadwerkelijk kan gaan zeggen. En dan weet je eigenlijk niet wat je niet weet. Ook omdat je daarin toch kennis mist.
Ja, dus ik denk nog zeker kansen om te grijpen voor ons als zorgverlener om via de online wereld meer en juiste kennis te delen voor mensen, voor iedereen, om het begrijpelijk te maken. Niet alleen denk ik voor de informatievoorziening voor een patiënt, maar ik denk ook dat het voor veel zorgverleners wel kan helpen om misschien ook betere zorg te leveren. Door meer op die manier met een digitaal platform zoals social media in contact te komen met je publiek. Ik denk, dat is wat ik merk, is dat ik veel meer feeling heb met mijn publiek, met mijn patiënten, omdat ik op social media zit en er zoveel van hoor en vragen krijg en dan weet ik ook wat er speelt.
Ja, het is wel grappig dat je dat zegt, want ik heb denk ik ook echt wel meer geleerd om dingen in normale taal uit te leggen, doordat ik het zo vaak doe online. Dat helpt ook gewoon de spoedeisende zijn hulp als ik mensen iets moet vertellen over hun aandoening. Ook al heb ik daar helemaal niks online over gedaan, maar dat je toch gewoon een beetje, ja, normale taal blijven spreken. Tijdens zo'n opleiding geneeskunde leer je zoveel Latijn en Grieks. Ik heb dat helemaal niet gehad op school vroeger. Dus dan ga je dat ook op een gegeven moment gebruiken. En dan ga je al die terminologie ga je erin gooien. Terwijl dat voor mensen er helemaal niet toe doet. En het zelfs allemaal onbegrijpelijker maakt. Dus als je daar meer mee oefent, juist door social media, dan word je daar ook gewoon beter in. En word je daar veel menselijker in eigenlijk ook.
Ik denk dat het is dat je beter kunt inspelen op de behoeftes. Meer misschien empathie kunt tonen, omdat je meer weet hoe iemand, wat iemands overtuigingen zijn en gedachten en vragen kunnen zijn. En ik denk ook dat je met social media, althans dat ervaar ik, dat ik dus weer heel veel leer van andere zorgprofessionals zoals jou. En ook wij volgen natuurlijk ook accounts van gynaecologen. Dus dat de connectie wordt daarmee wat kleiner met andere vakgebieden en specialismen. Waardoor we dus ook vanuit die kant veel meer leren van elkaar. En dat horen we ook andersom terug. Dat er best wat gynaecologen zijn die ons volgen. En daardoor veel meer gaan leren over, hey, wat is eigenlijk het effect van voeding en leefstijl bij PCOS. Niet zo dat zij dat zelf gaan adviseren, maar dat ze dus weten dat ze een patiënt daar naartoe kunnen verwijzen en dat het misschien belangrijk is om mee te nemen in de behandeling.
Absoluut. En het is eigenlijk een soort van kruisbestuiving. Hè? Je leert daardoor ook wat je niet weet en waar andere mensen wel een expertise in hebben. En dat maakt je ook een beetje, ja, nederig misschien zelfs wel als arts in ieder geval. Dat je ziet van, goh, er zijn ook nog een heleboel meer dingen mogelijk die ik niet doe in mijn praktijk, maar die wel evidence-based zijn en die ik misschien helemaal niet wist. En die kruisbestuiving is daarin heel interessant. En ook dat is veel makkelijker online, want daarvoor geldt hetzelfde natuurlijk. In face-to-face bereik je je patiënten, misschien hun vrienden, je directe collega's, je familie. En dat is het ook wel, terwijl online kun je de hele wereld bereiken.
Online kun je en meer mensen bereiken, maar het is voor veel mensen natuurlijk ook veel toegankelijker en soms makkelijker te begrijpen. Laagdrempeliger om iets op te zoeken en informatie te krijgen. Maar ook, waar we het nu ook zien, is dat voor wetenschappelijk onderzoek het veel meer ingezet wordt. Om natuurlijk meer mensen te bereiken om mee te doen aan onderzoek.
Nou ja, en wat ik zelf ook wel echt doe is, ik doe zelf ook veel wetenschappelijk onderzoek op het gebied ook weer van spoedeisende geneeskunde natuurlijk. En als wij dan onderzoek hebben afgerond en het artikel is gepubliceerd, dan deel ik dat ook altijd via social media, in mijn geval LinkedIn. Want daarmee is het doel dat ik andere collega's informeer over de studie die wij hebben gedaan en de resultaten en hoe zij dat eventueel in hun praktijk zouden kunnen toepassen, als het echt direct toepasbare dingen zijn. En zo vergroot je ook weer het rimpeleffect eigenlijk van zo'n studie wat jij hebt gedaan in je eigen centrum, waar anderen weer mee verder kunnen. En dat is ook superleuk. En daarnaast heb ik ook veel samenwerkingen met andere zorgverleners gedaan voor onderzoek, dus multicenter onderzoek kunnen opzetten via social media met artsen die ik eigenlijk alleen maar van online ken, maar waarvan we wel allebei weten wat doen we precies en hey, daar zit overlap in wetenschappelijk gezien. Kunnen we niet samen eens een keer een onderzoek opzetten? En dat is ook echt daadwerkelijk gebeurd en dat is wel echt heel erg leuk. Dat was anders of niet gebeurd of pas veel later in mijn carrière gebeurd.
Wij helpen daar ook bij dat als een onderzoek vanuit het Erasmus wordt gestart of vanuit het MUMC, dat we inderdaad ons netwerk gebruiken om patiënten op de hoogte te brengen van dat onderzoek en ze aan te moedigen om mee te doen. Dus zo kunnen we met z'n allen sneller zorgen dat zorg gaat verbeteren en dat het zich blijft ontwikkelen. En ik denk ook, ja, wij doen nu alles online en er zijn nog niet heel veel diëtistenpraktijken die volledig online werken. En wij stappen een beetje af van het traditionele zorgpad. En met traditioneel zorgpad bedoel ik dus dat ze eerst komen voor een screening en dat er, nou eigenlijk zoals de zorgverzekering werkt, een bepaald pad wordt doorlopen. Wij stappen daar een beetje van af door online meer aan te bieden in de vorm van masterclasses en e-books en video's en online cursussen. Ja, aan de ene kant denk ik dat is heel goed, want daarmee zijn we innovatief en kunnen we weer mensen bereiken. Aan de andere kant merken we dus dat dat soms in de zorg heel lastig wordt gemaakt, omdat de zorgverzekering daar niet helemaal goed in meegaat. Die denkt vooral dat we alleen nog maar fysieke consulten moeten doen en draaien en daarbij moeten houden. Sommige artsen vinden dat we daarin te commercieel aan het denken zijn en vinden daarom of willen daarom geen patiënten naar ons doorverwijzen. Dat is iets waar wij nu op dit moment een beetje tegenaan lopen. Dat we denken, aan de ene kant zijn we het innoveren, aan de andere kant worden we een soort van tegengehouden door het huidige zorgstelsel om te innoveren. Hoe zie jij dit?
Nou ja, ik denk dat dat altijd zo is met innovatie. Innovatie stuit altijd op weerstand, want er wordt iets anders gedaan dan wat iedereen gewend is. En we vinden het vaak prettig hoe het is zoals we het gewend zijn, want dat is wat we kennen en dat is wat we denken dat goed is. Dus het zit denk ik in de menselijke aard om een beetje weerstand te hebben tegen innovatie. Vooral als jij niet degene bent die die innovatie drijft. In het geval wat jij schetst, denk ik dat te commercieel zijn. Ik vind dat altijd een beetje suf als mensen dat zeggen. Want ja, wat is te commercieel zijn? Ik denk dat commercieel zijn best wel iets een skill is wat je zou kunnen hebben. Het is heel knap als jij een bedrijf draaiende kan houden en geld kan verdienen met iets heel goeds doen voor mensen. En daarmee ook je tijd daarin kan investeren. Dat vind ik echt geweldig. En ja, dat is commercieel, maar dat is niet iets negatiefs. En daarnaast, in dit specifieke geval, dit voorbeeld wat je noemt, die gynaecologen, die hebben ook gewoon een bedrijf. En die hebben ook gewoon een bedrijf draaiende te houden in het ziekenhuis, waarin ze ook commercieel zijn. En het niet doorverwijzen naar jou, zou dan ook eventueel geldverlies kunnen zijn voor hen, als ze het wel doen. Hè? Dus daarin zit ook, laten we gewoon eerlijk zijn, een hele financiële laag. Het is altijd heel flauw als het over geld gaat, hè? Want dan is het, ik word daar altijd een beetje moe van, want geld is niet slecht. Geld is niet vies. Geld is heel belangrijk en zorgt ervoor dat jij je mooie werk kan doen en dat jij echt mensen kan helpen en dat jij al je tijd en aandacht daaraan kan besteden. En daar is geld voor nodig, maar dit geeft ook hartstikke veel waarde wat je doet. Dat stukje commercieel zijn, daar ga ik altijd een beetje op aan, omdat ik dat, het is vaak zo'n negatieve insteek, terwijl het juist een heel positief iets is, dat je dit allemaal kan doen en dat je dit bedrijf kunnen opstarten, jullie samen, en daarmee zoveel mensen hebben kunnen helpen. Het geeft zoveel waarde.
Nou ja, soms is het dus alsof je, dat je als zorgverlener, dat het een uitdaging is om dus te innoveren en mee te gaan met de tijd. En dat we daarin dus soms misschien in het zorgstelsel een beetje achterlopen en moeite hebben met innoveren. En ik denk, nou, zeker als arts. Ik denk niet dat er heel veel artsen zijn die een combinatie hebben als en werken als arts en daarnaast nog een online bedrijf runnen waarover, ja, jij geeft cursussen, je bent spreker, je schrijft boeken. Dat is misschien ook best een uitdaging. Of, nou ja, ik ben benieuwd hoe mensen daar naar kijken.
Ja, nou, ik heb in 2019 heb ik een online reanimatiecursus gemaakt. Dat was toen nog nooit gedaan. Dat heb ik gemaakt met mijn eigen telefoon. En dat heb ik gegeven via Instagram, via een besloten Instagram account. Dus ik had een online reanimatiecursus die je kon volgen via Instagram. En ik had verwacht dat daar echt mega veel kritiek van zou komen vanuit de medische wereld. Dus ik had het gelanceerd en ik dacht, oh nee, nu gaat het komen. Wat gaan mensen ervan vinden? En toen werd ik gebeld door de voorzitter van de Nederlandse Reanimatieraad. Dat is het reanimatieorgaan van Nederland, waar richtlijnen voor worden geschreven, door worden geschreven. En ik dacht, nou, nu krijgen we het. En die zei, ja, we hebben het in de vergadering gehad over wat jij aan het doen bent. En ik kreeg echt hartkloppen. Ik denk, wat gebeurt hier nou? Nu word ik echt op het matje geroepen. En toen zei ze, ja, er waren heel veel voor's, er waren heel veel tegens, maar onze uiteindelijke conclusie is dat het waarschijnlijk heel helpend gaat zijn dat je dit doet en dat het heel bijzonder is en heel knap. En ja, nou, superleuk. En even later werd ik gevraagd of ik wilde toetreden tot die Nederlandse Reanimatieraad. Ja, mijn eigen beroepsvereniging. En heb ik meegeschreven zelf aan de richtlijnen. Dus ja, het is lastig om te innoveren. En ja, je zult ook tegen weerstanden aanlopen. En niet iedereen zal het begrijpen. Ik heb nog steeds wel ook dat mensen die zelf bijvoorbeeld een reanimatiebedrijf hebben, een fysiek bedrijf, die ageren altijd niet altijd, maar die ageren soms erg tegen mijn online cursus. Maar dat heeft er dan uiteindelijk, als ik met ze in gesprek ga, mee te maken dat ze vinden dat het broodroof is. Dus dat mensen bij mij de cursus gaan doen, omdat het veel makkelijker is, dan dat ze bij hen de cursus gaan doen. En dan denk ik, ja, dan heb jij dus zelf iets te innoveren daarin. En dan moet jij je ondernemerschap aan gaan spreken om het anders te doen. En het kan naast elkaar bestaan, denk ik ook.
Ik denk dat het sowieso zinvol is dat er veel meer online cursussen beschikbaar komen, ook voor medici en paramedici. Dat is natuurlijk ook voor ons veel makkelijker om te volgen en gaat mee met de tijd. En wij zien het ook dat we niet zo zin hebben meer om dagenlang in een ruimte bijeen te komen met elkaar en om 8 uur lang iets te leren. We willen liever het leren online via video's en interactie. En dat is ook waarom wij nu een online bijscholing gaan opzetten voor diëtisten rondom PCOS, om het toegankelijker te maken voor iedereen om meer te leren over PCOS. En ik denk dat er nog veel meer technologieën zijn die een gamechanger kunnen zijn in de gezondheidsvoorlichting. Denk aan apps. Daar wordt ook al steeds meer mee gedaan. Maar apps die dus gestuurd of beheerd worden door paramedici, of community platforms die gestuurd of beheerd worden door zorgverleners. Masterclasses, webinars.
Ja, en het is niet alleen leuk of makkelijk voor ons of makkelijk voor de patiënt, maar het is ook gewoon, denk ik, noodzakelijk. Want we zullen uiteindelijk gaan afstevenen, of we zitten al bijna in een zorginfarct. De zorgvraag is gewoon zo groot. Er is personeelstekort. We gaan gewoon een probleem krijgen. Dus we zullen echt iets moeten gaan veranderen. Ik vind het wel een grappig voorbeeld. Wij hebben nu in ons ziekenhuis, dat heb ik helaas niet bedacht, maar hebben we nu de virtual fracture care. Dat zijn mensen die hebben een bepaalde breuk. Er zijn een aantal breuken voor geselecteerd. Bijvoorbeeld een kind met een simpele breuk van de pols. Eerder kregen die gips, dan gingen ze naar huis, moesten ze weer terugkomen, ging het gips eraf, werden ze gecontroleerd, werd er weer een foto gemaakt en vervolgens werd er dan toch nog weer een week gips omgedaan of soms niet. Er waren heel veel contactmomenten, heel vaak terugkomen. En dat is nu allemaal veranderd naar dat ouders een app downloaden. De kinderen die krijgen een soort van brace bij ons als ze die breuk hebben. Ze gaan naar huis, ze kunnen in die app lezen wat ze wel en niet mogen doen. Wanneer die brace eraf gaat, mogen ze die er zelf afdoen. En vervolgens staat er ook in die app wanneer ze aan de bel moeten trekken. Maar in principe komen ze niet weer terug. En dat gaat heel erg goed. Dus daar is eigenlijk een digitale tussenweg gecreëerd, waardoor er kinderen zijn die wel een breuk hebben, maar die gewoon met een brace naar huis gaan en helemaal niet weer terug hoeven te komen, geen foto meer hoeven te hebben ter controle. En dat gaat hartstikke goed. En dat soort manieren zullen we toch moeten gaan vinden, waardoor mensen wat meer in eigen regie ook komen te staan over hun zorgproces. En daardoor ook minder in het ziekenhuis hoeven te komen, of bij de huisarts, of waar dan ook, hè, bij de zorgverlener.
Mooie innovatie.
Ja, echt gek. En ik vind het heel jammer dat ik dit niet heb bedacht.
Er komen vast nog dingen aan waar jij je steentje aan gaat bijdragen. Ja. En ik denk ook voor wat ik bijvoorbeeld zie, waar ik nu aan moest denken, is de internationale PCOS-richtlijnen. Die zijn uitgekomen in 2023, of de nieuwe richtlijnen. Die zijn heel ingewikkeld te vinden. Je moet weten op welke website ze staan, maar als je gaat googlen, vind je ze niet. En dat is ook zoiets dat ik denk, dit zijn eigenlijk de meest belangrijke richtlijnen in ons vakgebied, maar ze zijn niet te vinden. Je moet er een account hebben. Terwijl wij ze dus nu aan het delen zijn, of delen daaruit aan het delen zijn op Instagram, om ze dus te vertalen voor patiënten naar begrijpelijke informatie. En dat zij ook weten, wat staat er in de richtlijnen? Wat is er nu bijgekomen dit jaar? Waarom staat er nu bijvoorbeeld in dat elke vrouw met PCOS geadviseerd moet worden om met voeding en lezen aan de slag te gaan? Dat zijn dingen die een arts natuurlijk niet, dingen uit de richtlijn niet met een patiënt bespreekt, omdat er vaak ook geen ruimte en tijd voor is. Maar als die al makkelijker te vinden zouden zijn en wat meer vertaald zouden zijn naar begrijpelijke taal voor patiënten, dan bereik je daar ook al zoveel meer mensen mee die dus dan misschien zelf aan de hand daarvan al de juiste zorg naar zich toe gaan halen, zodat ze een betere behandeling krijgen. Dan bereik je daar denk ik ook al een hele hoop meer extra mensen mee, zonder dat het je als arts dus heel veel meer tijd kost.
Absoluut. En het is ook zo makkelijk te vertalen, bijvoorbeeld naar een infographic. Een makkelijke tekening die heel duidelijk gewoon eventjes kort uitlegt van oké, dit is nieuw, of dit is iets wat je zou kunnen doen, of dit zeggen we in de richtlijn. En eigenlijk ook gewoon wat jullie doen, toch? Het vertalen naar Instagram, naar een podcast. het duidelijk uitleg geven. En het is wel grappig dat je dat zegt met die richtlijnen. Want ik zit dus nu in de richtlijnencommissie van de reanimatierichtlijnen. Dus ik weet nu hoe het gaat als je zo'n richtlijn opstelt en wat daar allemaal bij komt kijken. En uiteindelijk is het zo dat je met een groep wetenschappers ga je de literatuur bij langs. Vervolgens kijk je naar eventueel in ons geval Europese richtlijnen, die altijd net ietsje eerder uitkomen dan de Nederlandse richtlijnen. Wat staat daarin? Wat is daar veranderd? Wat vinden wij daarvan met onze kennis en kunde? Nou, vervolgens ga je met al die dokters, wat heel vaak ja, wat oudere mensen zijn, bij elkaar zitten en dan maak je daar een richtlijn van. En als je dan vervolgens niet de vertaalslag inderdaad maakt naar het publiek, dus je hebt niet iemand daar ook bij zitten die makkelijk die vertaalslag kan maken. Bij ons zit er nog een heel team omheen die niet medici zijn of mensen die in de communicatie zitten of iets dergelijks. Als je die vertaalslag niet maakt, dan komt het niet bij het publiek. En dat zie je bij heel veel richtlijnen gebeuren, dat daar alleen die dokters zitten met elkaar die niks hebben met het maken van die vertaalslag. Die zijn er ook niet in geschoold, die zijn heel goed in andere dingen. Maar ja, als je die vertaalslag niet maakt, dan komt het niet bij de mensen die het kunnen gebruiken.
Ja, die vertaalslag is inderdaad is heel belangrijk. En goed dat jullie daar dus al een apart team voor hebben, wat dus niet medici zijn, om die vertaalslag te kunnen maken. Dat is natuurlijk de beste doelgroep om dan de vertaalslag naar te maken.
Ja, en dat doen ze ook heel goed. En daar heb ik totaal geen credit aan, hoor. Het team was er ook al lang voordat ik er kwam. Maar dat bij die Nederlandse Reanimatieraad zit dat echt heel goed in elkaar.
Wat zie jij nog meer als belangrijke punten om jezelf als zorgverlener, dus ik bedoel als arts of wetenschapper of diëtist, jezelf te blijven ontwikkelen en groeien in de zorgsector?
Ik denk vooral nieuwsgierig blijven. We kunnen soms best wel vast blijven komen te zitten in de gedachte dat we het allemaal al wel weten. Hè? Of dat we uiteindelijk expert zijn en dat je dan dat het dan is of zo. Terwijl er is altijd meer te leren. En juist eigenlijk wat jij ook al eerder zei, die kruisbestuiving zoeken. Wat zijn andere dokters, verpleegkundigen, diëtisten, nou, noem maar op, zorgverleners die dingen delen? En zijn er bepaalde dingen die kunnen aansluiten of die jou weer kunnen inspireren om dieper een bepaald onderwerp in te duiken, je zorg op een andere manier vorm te geven. Nou ja, noem maar op. Dus ik denk dat heel belangrijk is. Blijven openstaan en nieuwsgierig blijven en je laten inspireren ook. Ook blijven openstaan voordat jij misschien een keer niet gelijk hebt. En dat is ook wel, denk ik, een hele mooie. Op een gegeven moment als je expert bent, dan denk je dat je het echt wel weet. Maar er zullen ook gewoon altijd dingen zijn die of niet bij jouw expertise liggen. Nou, misschien moet je daar dan dus ook niet aan wagen. Of dat je het gewoon een keer niet gelijk hebt, ondanks dat je dacht van wel.
Ik denk dat het een hele mooie is. Nieuwsgierig blijven en open blijven staan voor ontwikkeling, feedback. Wat wij bijvoorbeeld ook doen in ons 1-op-1 traject is dat we elke patiënt een evaluatieformulier laten invullen aan het einde van het traject om te vragen hoe ze het traject hebben ervaren, welke klachten zijn verbeterd, hoe ze de begeleiding hebben ervaren, of hun verwachtingen zijn behaald, of ze nog tips hebben voor verbetering van onze dienstverlening. En dat is niet gebruikelijk in de zorg. Wij kennen geen andere diëtistenpraktijken die een evaluatieformulier naar elke patiënt sturen. En dat doen wij ook bewust voor de laatste afspraak. Dus wij hebben ook echt van 95% van de patiënten evaluatieformulieren waar we ook analyses op doen om te kijken, hey, hoe kunnen we de zorg verbeteren? Zodat we daarin dus open blijven staan voor innovaties, ontwikkelingen en luisteren waar de behoefte ligt. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En ik denk nog specifiek voor diëtisten om jezelf te specialiseren. Want dat is wat natuurlijk bij een arts altijd gebeurt. Maar binnen diëtetiek word je heel breed opgeleid. En ga je niet een specialisatie op. Terwijl ik denk, nou ja, wij behandelen primair vrouwen met PCOS. En ook nog enkele vrouwen met endometriose en overgangsklachten. Maar dit is al waar wij ons fulltime mee bezig kunnen houden. En elke dag weer over leren. Ik zou niet weten hoe ik het moet managen als ik ook nog patiënten begeleid die nierproblemen hebben of hartproblemen of iets anders. En dat is, ja, vind ik bijzonder in de diëtetiek, dat er dus geen specialisatie nodig is. Terwijl je daarin toch echt veel betere zorg kan leveren in mijn ogen.
Ja, zeker. Je kunt daardoor echt een expertstatus natuurlijk bereiken en daarmee echt veel dieper nog ingaan op wat de patiënt nodig heeft. Ik zat nog wel eventjes terug te denken, hè, het terugkomen op dat je het misschien fout had gehad, hè, of dat je iets niet weet. Ik denk dat ik daarvan toch het meest heb geleerd ook van de COVID-periode in het begin. Want ik heb natuurlijk echt volop gewerkt in die periode. Ik stond in de frontlinie en in het begin wisten we nog helemaal niks van die hele ziekte. En toen was er bijvoorbeeld ook nog helemaal geen onderzoek gedaan naar of COVID bij zwangeren nou ernstiger zou verlopen of niet. En of het kwalijk zou kunnen zijn voor de baby. En toen hebben we als zorgverlener over het algemeen gezegd van, nou ja, waarschijnlijk niet, maar we weten het niet. Maar waarschijnlijk niet. Er is nu in ieder geval nog geen reden om aan te nemen dat dat zo zou zijn. En dat heb ik dus ook heel lang gedacht, totdat er een nieuw onderzoek uitkwam waaruit bleek dat dat wel zo was. En dan moet je dus ook echt bij jezelf te raden kunnen gaan van, oké, ik heb dus eerst gezegd, ja, waarschijnlijk niet, maar we weten het nog niet. En nu hebben we nieuwe informatie en moet ik dat dus herzien? En moet ik dus zien met de informatie die ik nu heb, dat ik destijds, nou ja, niet fout had gezeten, want ik heb wel altijd gezegd van, we hebben de informatie nog niet. Maar ik had wel een verwachting dat het namelijk niet ernstiger zou verlopen bij zwangeren dan bij niet-zwangeren. En dat je daar dus ook voor mag gaan staan. Van, goh, ik moet datgene wat ik eerder heb gezegd of de mening die ik eerder heb gehad nu op basis van nieuwe informatie herzien. En dat dat mag. En daar heb ik zoveel van geleerd in die COVID-periode. Juist omdat elke dag kwam er nieuwe informatie in. Wist je meer over de ziekte en moest je bepaalde denkwijzen, zelfs bepaalde behandelingen weer gaan herzien. Dat is voor mij wel echt heel erg leerzaam geweest in de zin van blijven openstaan voor die verandering.
Ja, omdat inderdaad zorg zich ontwikkelt, nou zeker op het gebied van COVID, is dat gebeurd. Maar dat gebeurt inderdaad op elk vlak, dat er nieuwe onderzoeken naar voren komen en richtlijnen. En dat daarmee inderdaad de adviezen of de behandelingsopties of wat je zegt, daarmee ook mag veranderen. En hoe denk jij dat een patiënt nou de beste zorg naar zich kan toetrekken? Als bijvoorbeeld dus als de eerste persoon waar iemand terechtkomt, als vaak een arts, daar misschien niet genoeg over deelt of niet de juiste tools of connecties of netwerken voor heeft?
Dat is een hele goede vraag en tegelijkertijd is het antwoord daarop denk ik heel moeilijk. Misschien begint het wel allemaal bij doorhebben wat je eigenlijk zelf nodig hebt. En dat is natuurlijk best wel ingewikkeld, want als jij net een bepaalde ziekte of diagnose hebt, dan weet jij nog helemaal niet waar je behoefte aan hebt. Soms is het wel alleen zo dat je behoefte hebt aan informatie. En dat dat het begin is van wat is er allemaal mogelijk en waar moet je dat dan vinden? Bij betrouwbare zorgverleners online misschien wel. Ik denk dat daarmee het cirkeltje van de podcast ook wel een beetje rond is. En als je dan op een gegeven moment het idee hebt, zoals bijvoorbeeld in jullie geval, zou een dieet ook kunnen werken, maar jouw zorgverlener is daarin niet gespecialiseerd. Kijk dan wie dat misschien wel is of vraag aan je zorgverlener. Leg uit, ik heb deze behoefte, ik wil graag dit onderzoeken. Heb jij ideeën van mensen die daar wel in gespecialiseerd zijn? Zodat je niet bij een kwakzalver terechtkomt, maar bij iemand die er echt kennis van heeft.
Ja, dat is belangrijk om bij jezelf na te gaan, waar heb ik behoefte aan? En daarnaar te durven vragen bij jouw zorgverlener om te zorgen dat je de juiste zorg krijgt. Ik denk dat daar inderdaad een belangrijke rol ligt voor jou als patiënt. En aan de andere kant dat wij dus als zorgverlener daarin kunnen verbeteren. Dat we dus de patiënt ook naar de juiste, eigenlijk op de juiste route kunnen zetten. En dus ook bespreekbaar maken wat er allemaal voor behandelopties mogelijk zijn. Zeker bij PCOS, dat vraagt eigenlijk een holistische benadering van zowel een arts als wellicht een psycholoog als een diëtist. En dat staat ook heel duidelijk in de nieuwe richtlijn, dat met elke patiënt met PCOS eigenlijk besproken moet worden hoe het mentaal gaat, of er misschien slaapproblemen zijn, wellicht problemen met afvallen of op een ander gebied qua voeding en leefstijl. En dat daarin de persoon naar, ja, op het juiste zorgpad moet worden gezet. Dus daar ligt in ieder geval bij ons in ons vakgebied nog winst om dat altijd te bespreken met vrouwen met PCOS. Maar als dat dus niet besproken wordt, dat je dus als patiënt zelf op zoek gaat naar, hey, waar heb ik behoefte aan? Wat kan mij gaan helpen? En dan de juiste zorgverleners gaan vinden.
Nee, absoluut. Het is wel grappig dat jij dat, want ik wilde ook namelijk net gaan zeggen, Het mag wat meer holistisch, hè, dat je dat woord noemt. Want dat woord doet bij mij wel vaak ook een beetje zweverig aan. Maar dat is het natuurlijk niet. Het gaat meer om dat de hele patiënt bekeken wordt en niet alleen het deel wat op jouw vakgebied zit. En ik denk dat daarin echt nog wel winst te behalen valt. Ook in de spoedeisende hulp. Ik heb bijvoorbeeld wel patiënten met pijn op de borst die dan geen hartinfarct blijken te hebben, maar last van maagzuur. En dat kan ontzettend pijn doen. Dan zou ik een medicijn kunnen voorschrijven wat heel goed helpt. Maar wat ik vaak doe, is dat ik dieetadviezen geef. Want heel vaak zijn het mensen die roken, te veel koffie drinken, wijn drinken, 's avonds laat nog. Maar ja, ik drink ook wel 's avonds laat wijn. Maar dat kan er wel voor zorgen dat je meer last hebt van dat maagzuur. En als je op zo'n manier nog wat breder gaat kijken van, goh, waar kan ik nog veel meer interventies doen dan alleen medicatie? Dan is dat heel interessant. Dus heel holistisch, ja, maar wel evidence-based.
Is er nog een take-home message wat je wil meegeven?
Ja, ik denk dat het voor patiënten echt wel belangrijk is om te kijken waar haal je informatie vandaan. Wat is de achtergrond van diegene en is diegene echt te vertrouwen over hetgene wat diegene zegt? Heeft diegene daar echt kennis in? En dat geldt ook voor artsen. Wat ik al zei, ik met mijn spoedeisende hulpachtergrond hoor eigenlijk niet heel gedetailleerde dingen te vertellen over PCOS. Daar zijn andere mensen veel beter geschikt voor. Zorgverleners, als je wilt, durf je uit te spreken, durf informatie te geven en je hoofd boven dat innovatiemaaiveld uit te steken. Maar weet dat je nergens toe verplicht bent, want als het niet bij je past, dan zijn er ook allerlei andere manieren om op een bepaalde manier jouw patiënt te bereiken en ja, jouw talenten in te kunnen zetten.
Mooie afsluiting.
Dankjewel.
Dankjewel voor je bijdrage.
Ja, jij dankt voor het leuke gesprek.
Oké, doeg.
Doeg.
Heb jij genoten van deze podcast en wil je graag meer weten? Ga dan naar onze website www.lifestyleandhormones.com of volg ons Instagram-account Lifestyle & Hormones voor meer tips en informatie over onze diensten en producten. De informatie in deze podcast is informatief van aard en op geen enkele manier medisch advies of vervanging van medisch advies. Neem bij twijfels en klachten altijd contact op met een medisch professional.
Superleuk dat je weer hebt geluisterd naar de Make Science Work podcast. Dank je wel daarvoor. Vond je deze podcast leuk? Vergeet dan niet om mij even een 5-sterren review te geven. In ieder geval op Spotify kan dat. Op Apple kan er vast ook zoiets. Ik heb dat dus nog steeds niet uitgezocht. Ik zeg het al vanaf podcast nummer 1. Ik moet even uitzoeken hoe dat zit met Apple en met Podimo. Maar ik heb het gewoon nog steeds niet gedaan. Maar goed. Als jij luistert via een van die podcastkanalen, dan weet je vast precies wat je moet doen om mij te kunnen helpen om meer bereik te krijgen met deze podcast. Binnenkort volgt er weer een beetje een normalere podcast, dus geen interviewpodcast meer de komende tijd. Althans, ik ben het nog niet van plan, maar ja, wie weet wat er op mijn pad komt en wat voor moois er dan weer te delen is. Voor nu eerst, doei! Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei doei!